boeiende verhalen, aansprekende gedichten, verfrissende interviews en mooie muziek. Treed binnen en voel je welkom in het Huis van Verhalen. Een podcast van Bert Heijnen en Peter Keizers.
Het voormalige kloostergebouw Nazareth in het Ven in Venlo is de woon- en werkplek van de beeldhouwer Hans Reinders. Vandaag heeft hij die plek verruild om onze gast te zijn in het Huis van Verhalen. En verhalen die heeft Hans, want dat zie ik al aan alles wat hij mee heeft gesjouwd. Boeken, nou, daar gaan we het straks over hebben. Ik wil eerst toch even, want we waren bij jou en dan liep ik door die mostuin. En toen vertelde je dat je de sprietjesgras. Nee, de sprietjesgras.
Ja, klopt, de sprietjesgras, ja.
Met de één voor één.
Ja.
Vertel het zelf maar.
Nou, als ik een sprietjesgras zie, dan spreid ik mijn vingers. En dan gaan mijn twee vingers die gaan om het sprietjesgras.
Ja.
En dan trek ik het eruit. Waarom niet zo? Dan trek je meteen een plukje mos mee. Dan krijg je een kale plek.
Zo.
En, waarom is mos zo bijzonder, Hans?
Nou, ik vind mos een heel mooi materiaal. Dat in tegenstelling met gras. Grassprietjes hebben allemaal dezelfde kleur. Als je 100 meter verder kijkt, is het gras nog steeds hetzelfde. Maar mos heeft zoveel verscheidenheid in kleur en structuur. En het is heel zacht, het is aangenaam.
Mm-hmm.
Het voelt aan als fluweel. En het heeft iets edels. Het is net een prachtig tapijt.
Prachtig. Mm-hmm.
En als je dan 's morgens daar in die tuinen komt. Hè?
Ja.
In Japan dan zie je die vrouwtjes met fluwelen schoentjes aan. En die lopen over dat mos. En, en dan heel voorzichtig. En overigens zie je ze dan met die vingers om de grasspriet. En dan trekt ze dat er zo uit.
En dat gevoel heb je meegenomen naar je eigen tuin.
Als je dat ziet, dat is zo mooi. Hè?
Ja, maar Hans, ik zie het beeld ook voor me. Die dames met die fluwelen schoentjes.
Ja.
Maar jij bent geen 18 meer. En dan moet je daar kruipen door. Lukt dat allemaal nog?
Ik zit dan op mijn knieën, ja. Dan kruip ik door mijn tuin.
Wordt het niet moeilijker door de jaren heen?
Nee, want dan zit ik heel dicht bij de aarde, hè. Dus heel dicht bij de natuur.
En dan aard je ook.
Ja.
Ja, helemaal goed.
Dan ruik je het ook allemaal. Hè?
Hans, ja. Beeldhouwen is je roeping. Een uitspraak van je is, beeldhouwen word je niet, dan ben je al wanneer je geboren wordt.
Ja,
ik ga terug naar waar je vandaan komt. En dat is Amsterdam. Daar ben je geboren.
Ja, heel eventjes.
Heel eventjes.
Ben ik er geweest en toen ben ja.
Ja, maar vertel eens even, in wat voor een gezin groeide jij op? Wat was het voor een gezin?
In de tijd dat ik werd geboren was ik nummer 7.
Van de
11. Wij woonden aan de kade, in Kosteloor kade. Dat is Nieuw-West.
Mm-hmm.
De Klerkstraat daar aan de buurt. En mijn pa had daar een bedrijf. Hij was meubelmaker. En daar leefde hij van.
Mm-hmm. En die 11, dat waren hoeveel broertjes, hoeveel zusjes?
Ik had 7 broers en 3 zussen.
Ah ja.
Ja.
En hoe was die sfeer thuis?
Oh, toen, kijk, de eerste maanden, ik ben geboren in augustus en in december zijn we vertrokken. Dus eigenlijk 3-4 maanden ben ik in Amsterdam geweest.
En toen ben je naar het zuiden gekomen?
Toen zijn we naar het zuiden geweest. En waarom? Mijn pa, die had heel veel opdrachten in de Joodse wereld. Huh? En daar zat veel geld.
Mm.
Dus daar kreeg hij heel veel opdrachten. En na de oorlog waren die allemaal weg. En hij had familie hier in Venlo. En die heeft hij opgezocht. En toen zijn die naar Venlo gegaan. En toen zijn ze op de Antoniuslaan. Hebben ze daar een zaak geopend.
Mm-hmm.
Bij Bob Oostenbrink. Ome Bob Oostenbrink.
Oh ja.
En die was amateurschilder.
Ja.
Maar het verhaal ging. Ik heb hem wel een aantal keer ontmoet. Maar als ome Bob. Ik noem hem ome Bob. Als die dan iemand op bezoek kreeg in de winkel. Die dan over kunst begon te praten. Dan ging de deur dicht. Want Bob vond het veel spannender om over kunst te praten, om daar meubels te verkopen.
Mm-hmm.
En dan ging die. En zo ondertussen was er dus ook een zekere kunstenares, Tilla Trawint. En Sef Mone en al die mensen, die kwamen daar.
Geweldig.
En dan gingen ze naar de kroeg. Dus er kwam steeds minder brood op de plank voor zoveel kinderen. En die geboortes, die gingen maar door. Maar,
yeah.
Ja. En Ja. Ja, toen is hij daar ook mee opgehouden.
En de zondagmiddag, vertelde je, dan zetten je klassiek, dan zetten jullie klassieke muziek op. Ja. En dan ging het hele gezin lezen.
Nou, degenen die thuis waren.
Ja.
Mijn pa zei altijd, dan zat hij met een elleboog op de tafel, met een fles met jenever. Hè? En dan luisterde hij naar het Belcanto-programma in de 50er jaren. Klassiek.
Mm-hmm.
En dan moest iedereen zijn kop houden. Dat zei hij ook letterlijk. Je kop houden en lezen. En geen plaatjes. Letters. Letters. Ja. Leren lezen.
En jij had dan een bijzonder boek wat je las?
Nou, ik zat af en toe ook bij mijn broer als die piano speelde.
Oh ja.
Mijn broer die speelde piano. En dan zat ik naar hem te luisteren. Want dat was in het begin ook zo'n situatie. Waar heeft Han interesse in? Muziek? Is hij cultuurgevoelig? In muziek? Of dat tekenen en schilderen, dat was toch heel primair. Primatuur was dat.
Uh-huh.
En toen heb ik daar in de voorkamer, hadden wij een boekenkast. Ook wel iets heel bijzonders, een boekenkast. En dan zat ik in die boeken te lezen. En toen vond ik daar een boek van Michelangelo met foto's erin.
Yeah.
En dat vond ik fantastisch. En ik snapte daar niets van. Maar ik was gefascineerd. Zwart-wit foto's. Dus,
en was dat de eerste kennismaking?
Eerste kennismaking van 3D. Ja.
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 En met kunst en...
Ja, maar ondertussen was ik heel veel aan het tekenen. En mijn ma die had het wel in de gaten. En als zij dan bijvoorbeeld zat te strijken, weet je, het strijkplank, dat was in die tijd.
Ja.
Dan zat ik te tekenen aan de tafel. En dan liet hij het werk zien. En dan zei ze, Hans, ga door, jongen. Ga door. Vandaar zei ze niks. Alleen, ga door. Het gaat goed. En dat, zo stimuleerde ze me. En ik was zo fanatiek, jongen. Was dag en nacht als ik aan het tekenen. Dus toen ze mij op de lagere school vroegen van, wat wil jij later worden? Kunstschilder. Was ik 7 jaar. Ja. Toen wist ik het al, ja.
Eerste maar je klas. Vader die dacht er anders over.
Ja. Kijk, als je bij ons thuis in het huis kwam, dan was de hele kamer en de gangen, die waren allemaal helemaal behangen met kunst.
Mm-hmm.
Schilderijen, tekeningen, alles was ingeraamd. En er was grote en kleine schilderijen. We hadden hele grote schilderijen van Sef Mone. Want ondanks dat wij een groot gezin hadden, werd er toch veel aan kunst gedacht. Dus niet alleen mijn broer die een piano had, dat was ook al heel bijzonder.
Mm-hmm.
Maar ook aan luisteren naar muziek. En hij vertelde een paar van alles. Maar we hadden ook heel veel kunst. En daar werd ik ook door gestimuleerd.
Ja.
Dus al die creatieve elementen met Pasen en met Kerstmis, het hele huis werd afgebroken, want dan moest er een joekel van de kerststal. Want die kerststal die was bij ons 1 meter hoog. En die beelden die waren 70 centimeter hoog. Die kwamen allemaal uit Kevelen, had mijn pa daar gekocht.
Oh ja?
Ja, dat was...
Oh, geweldig.
Ja.
Ja.
Dus er moest de hele kamer ontruimd worden, want de kerststal moest erin.
Prachtig. Ja. Maar je vader vond wel dat, nou ja, op een of andere manier was hij niet zo ervoor dat jij kunstenaar ging worden.
Mijn pa was zo serieus. Hij had natuurlijk vanuit zijn eigen vak, had hij meegemaakt dat als je de liefde voor de kunst hebt, dat wil niet zeggen dat je ook brood op de plank hebt.
Ja, precies.
Dus toen vroeg hij nog steeds, wat wil jij later worden? Ik zeg, ja, kunstschilder. Ja, zegt hij, dan ga je naar de Amerschool. En dan word jij huisschilder, want er is maar 1 woordje verschil.
Jawel, wat goed gevonden.
Huh? Huisschilder en kunstschilder. Ja. 1 woordje verschil. Ja. Non, gee, wat een vondst.
Ja. En wat gaf jij als antwoord? Ja, dat was eigenlijk...
Ik ging door de grond.
Ja.
Want ik wilde naar de HBS.
Ja.
Maar dat mocht niet. Ja.
Ja.
Hey, maar je bent toen ook in dat vak gestapt. Maar het heeft niet lang geduurd, heb ik begrepen. Dat huisschilders zijn of in de bouwwerken of schilderwerk doen.
Toen ik klaar was van die Amerschool, toen kreeg ik allemaal aanbiedingen van, Hans, kun je bij ons de keuken komen witten en zo? En kun je bij ons de ramen schilderen? Ik zei, geen denken aan. Verschrikkelijk. Ja, maar dan kun je wat geld verdienen en dan kun je wat andere dingen doen. Ik zei, nee, dan liever geen geld.
Ja.
Maar ik ga me niet iets doen waar ik geen zin in heb. Ik heb dit al als een soort verplichting moeten ondergaan. Maar nu ook nog in mijn vrije tijd iets doen wat ik niet wil. Nee, dat doe ik niet.
Ja. Maar je bent wel een tijd lang huisschilder geweest, toch?
Een paar maanden op de bouw. En ik deed alles verkeerd en ik vond het een verschrikking. Want dan zat je op de bouw en dan moest je op een kartonnen plaat op de grond zitten, op die betonnen vloer. Er werd niet geveegd of zo, nee, je zat gewoon in het stof. En dan deden ze die, sommigen die hadden hele thermosflessen en alle andere trommeltjes en toestanden bij zich.
Om thee en te drinken.
Ja, en ik had gewoon een zak met boterhammen. Een plastic zak met boterhammen, niks. Huh? En een fles water. Niks bijzonders.
Hé hey Hans, ik ga je even meenemen. Je bent uiteindelijk ben je naar Maastricht gegaan.
Ja.
En je vertelde ook, daar moest ik model tekenen.
Oh ja.
En dat moest met veel lijnen. En ik vond een mooi verhaal. Dat je
stil leven tekenen.
Of stil leven. En daarna ben je nog in Tilburg terechtgekomen. Ja. En dat vond ik zo mooi. In het voorgesprek kwam dat naar voren. Ja. Van ja, ga nu maar eens in één lijn tekenen wat je met al die lijnen in Maastricht moest doen.
Ja, dat was een schok.
Maar was dat ook is dat het zaadje geweest wat ertoe geleid heeft dat je beeldhouwer bent geworden?
Nee.
Niet helemaal?
Niet, ja, misschien onbewust. Kijk, Felix, weet je ook weer? Ah, ik ben even de naam kwijt. Het is ook alweer zo lang geleden.
Ja.
Die zei tegen mij, wat jij in Maastricht hebt gedaan, hoef je hier niet te doen. Ik zeg, hoe bedoelt u? In Maastricht moet je zoveel tekenen. Probeer dat nou eens terug te brengen tot één lijn. Probeer nou eens een stil leven, die potten en pannen, probeer dat eens te comprimeren. Probeer dat eens naar binnen te brengen tot het één lijn wordt. En denk na over die lijn.
Mm-hmm.
Dus die lijn moet dik en dun zijn, zodat die ruimte van die volle fles vertegenwoordigt.
Ah ja, ja.
Dus dan moet je leren schrijven. Want als je schrijft met een kroontjespen, dan krijg je ook dik en dunne lijnen.
Ja.
En dan, als je dat op de juiste manier doet, kun je een lijn kun je vormgeven. En dat heeft onbewust wel doorgelopen in mijn leven.
Maar het was eigenlijk pas toen je naar Amsterdam ging.
Ja.
En dat een docent tegen je zei, jij bent geboren.
Nee, dat was in Tilburg.
Dat
was in Tilburg.
Dat zal zeggen, jij bent geboren.
Ja, toen werd ik aangenomen in Tilburg, op de leergangen. En ik zat aan een speciale opleiding voor de Jan van Eyck of de Rijksacademie.
Oh.
En ik koos voor de Rijksacademie, omdat het ook in Amsterdam was. Dat was mijn geboorteplaats.
Juist.
Daar voelde ik wel wat bij. En toen vroeg hij mij, Hans, wat is jouw volgende stap? Ik zeg, nou, ik zou liefst naar Amsterdam willen. Huh? Oké, prima. Maar wat? Ik zeg, ik gewoon kunstschilder. Dat zeg ik al 20 jaar. En toen schrok die man. Wat zegt hij? Wat zegt hij? Zei hij. Jij, schilder. Jongen, je bent een geboren beeldhouwer. Je bent een geboren beeldhouwer. Zie je dat dan niet? Nee, heb ik niet gezien.
Waar zag hij dat in?
Nou, moet je voorstellen. We zitten daar met een man of 15 in de klas. En er wordt een opdracht gegeven model te boetseren. Er wordt een opdracht gegeven om een portret te boetseren. En dat ging mij werkelijk. Ik had dat nog nooit gedaan.
Geweldig.
En dat ging zomaar. En Godfried Zonder van de architect de Ramon, die stond naast me en zei, Godfried, mag ik jouw portret gebruiken? En terwijl jij gaat schilderen, ga ik jou portretteren. Hij moest dat dan ook doen. Maar, dus ik zat hem daar gewoon te boetseren. En daar had ik dan zoveel lessen voor. En dat ging helemaal te gek. Weet je, van die grote koppen. Want je zit niet te pielen, hè? Je mag niet pielen, hè? Je moet royaal. Kijk, als je gaat tekenen of gaat boetseren, dan ga je niet je hand bewegen. Maar op het moment dat je boetseert, beweeg je je arm. En als je met je arm beweegt, dan beweeg je ook met je hele lichaam.
Ja.
Dus je bent met je hele lichaam ben je een portret aan het maken.
Oh, zo, ja.
Dus niet, je bent niet zo aan het doen, hè?
Ja.
Niet met je vinger.
Ja.
Nee, je bent met je lichaam aan het boetseren. Dus je loopt ook rond het portret. En je bekijkt het van alle kanten. Dan vanuit een paar meter afstand. En dan zit je er bovenin. Of bovenop. En zo probeer dan dat beeld dan ook een vorm te geven.
Hmm.
Nou, dat ging geweldig. Hmm. En toen hij mij dat uitlegde. Zie je dat dan niet?
Mm-hmm.
Ja, toen zag ik het.
Ja.
Want ik schrok helemaal niet. Toen ik zei, ja dan waarom dan ook niet? Hè? Dan ga ik toch beeld houden. Want ik doe dat net zo met veel plezier. En ik merkte dat ik de beste was van de klas.
Oh.
Ja. Dat.
Ja. En toen ben je van opleiding gewisseld.
Ja, toen ben ik naar, Amsterdam gegaan. Toen kwam de delegatie van Amsterdam kwam. Ja. Van Rijks. En die hebben daar rondgekeken. En in later na zei hij, krijg je wel bericht hoe en wat. Dus toen moest ik bij hem komen, bij Felix van der Linde. Dat was de docent beeldhouwer. Ja, zegt hij, je bent aangenomen.
Oh ja, dat was dat.
Maar niet zomaar. Ik zeg, wat bedoelt u niet zomaar? Nee, normaal beginnen we in Amsterdam op de eerste klas. Ja, Hans, ze waren overdonderd van jouw werk. Je kunt meteen beginnen in tweede klas.
Zo.
Die eerste klas kun je overslaan.
Wel heel bijzonder.
Ja, dat was heel bijzonder. Ja. Ik schrok me kapot. Ik dacht, weet je, dat zijn dingen die onbewust zit jij op een bepaald niveau, wat je niet bewust bent, dat je dat kan. Je doet dat gewoon.
Ja.
Dat vloeit eruit.
En dat noem je talent?
Dat is talent.
Ja.
Dat is talent. Hm. En het werd nog een graadje erger toen ik professor Grégoire en Piet Esser, Piet Esser, de beeldhouwer, professor. We begonnen in oktober. En na 3 maanden, oktober, november, december, januari begonnen we het nieuwe jaar. Toen moest ik in het atelier van Piet Esser komen.
De grote Piet Esser.
Ja, de grote Piet Esser, die allemaal die grote beelden heeft gemaakt.
Ja.
En die zegt tegen mij, Hans en Egon, met z'n tweeën, jullie hoeven niet meer met die groep mee te doen, in de tweede groep, tweede klas. Jullie krijgen meteen een eigen atelier.
Zo.
Ik zeg, wat? Wat? Een eigen atelier?
Ja, inderdaad.
Weet je, en toen zat ik daarna te denken van, weet je hoe die 3 maanden verlopen waren? Dat ik dan om 9 uur daar in de klas stond, en dan zat je daar zo'n naaktmodel te boetseren. En zocht je altijd de plekken waar je goed licht op je werk kreeg.
Ja.
Dat er dan iemand anders binnenkwam, ik noem geen naam, en die zegt, kun jij een stukje opschuiven dat ik dan ook het licht krijg? Nee, had je maar daar eerder moeten zijn. Knalhard, hè? Wat? Een grote mond als iemand die uit Limbabwe komt?
Limbabwe.
Ja, Limbabwe.
Ja, precies. Toen, ja, zo ben je in Amsterdam dan.
Ja, en zo ging dat.
En uiteindelijk heb je daar de opleiding afgemaakt. Ja. En je had je willen vestigen in Amsterdam.
Ja.
Maar daar kreeg je te horen, ja, vertel het zelf maar, dat moet je niet doen. Dat is niet slim.
Ja, ik had met thuis besproken, wat zijn jouw volgende stappen? Hè?
Mm-hmm.
Wat zijn jouw volgende stappen als je de academie afmaakt? Want die Rijksacademie is eigenlijk best, in Nederland was het allerhoogste. Het is gewoon het allerhoogste qua opleiding.
Ja.
En dat is best wel elitair.
Mm-hmm.
Want wij hadden toen 50 studenten, de avondopleiding, de beeldopleiding, de schildersopleiding, de grafische opleiding, alles bij elkaar, waren het ongeveer 50 studenten. En er waren ongeveer 50 man personeel.
Zo, één op één.
Ja, dat was een hele elitaire opleiding. Dat was ook de oudste opleiding van kunst die van in 1830 of 1840 opgericht is geworden.
Oh, ja.
En daar zaten allemaal beroemde Nederlanders die dat hebben gedaan. Karel Appel. En. Maar er zijn bijvoorbeeld op het Damrak, heb je nog het Artia Amicitia. Dat is een groot gebouw wat opgericht is voor de kunstenaars. En daar gingen de meeste studenten van de academie, van de Rijksacademie, gingen daarna naartoe. Maar goed, toen ik dus bij Piet moest komen, toen zegt hij, en wat is nou jouw volgende stap? Ik zeg, ja, ik blijf in Amsterdam. Weet je dat wel zeker, zegt hij. Weet je dat wel zeker? Ja, zeker. Dat weet ik zeker. En hoe stel je dat dan voor hier in Amsterdam? Ik zeg, nou, ik moet 2 jaar moeten proberen rond te komen. Van wat dan ook. Dan ga ik mijn friet verkopen, wat dan ook. En af en toe een beeldje. En dan kijken dat ik een kamer krijg of een atelier. En dan kan ik in de BKR. En toen keek hij mij heel bedenkelijk aan. BKR. BKR. Dat kan toch niet? Dat is toch een soort sociale instelling?
Ja, precies.
He?
Klopt.
En dat heb jij niet nodig.
Ja.
Dat zei hij niet letterlijk. Maar op de manier zoals hij mij aankeek, keek hij heel kwaad uit zijn ogen van God, non lut u dat, dat mag niet gebeuren.
Hij zag en toen die zei man die,
weet je hoeveel kunstenaars er in Amsterdam zijn op dit moment? 3.500 kunstenaars. Zo. We praten over 1974,
ja.
75, in die tijd. En toen realiseerde ik me dat, ja, zit die, je komt hier nooit aan de bak. Je komt hier nooit in de bak hier in Amsterdam. Het is veel te hard.
Terwijl men je eerst zo opgehemeld had dat je zo goed was.
Ja, maar ja, talent wil niet zeggen dat je goed zaken kunt doen.
Ja, dat is een verschil, hè.
Want je moet het ook kunnen verkopen. Hè? Je bent ook directeur van je eigen bedrijf.
Ja, ja.
En vertegenwoordiger. En je bent ook de maker. Je bent alles in één.
Ja, ja, want daar zit voor heel veel kunstenaars ook het probleem.
Ja.
Die zijn wel goed in hun vak, maar dat verkopen, dat is...
Nee, dat was je ook niet geleerd.
Ja.
Dus.
En wat heb je besloten toen?
En toen zei hij van, ga terug naar je roots. Want daar heb je je contacten. Daar heb je je familie, je kennis, je vrienden. En daar ken je ook een heleboel mensen. En ik zou het daar gaan doen. Maar ik kom thuis en ik vertel dat verhaal van Piet. Ik zeg, ik moet hier naartoe. Godverdorie ze. Hoe pak ik dat aan? En het meest erge was dat mijn ouders zeiden, maar je komt niet bij mij in huis, hoor.
Hoe oud was je toen?
Ja, toen was ik 26, 27, zoiets. Ja.
Ja.
Je komt hier niet in huis, want wij hebben hier regels.
Oh ja, die was jij ontgroeid.
Ja, natuurlijk. En toen heb ik toch wel een paar maanden daar kunnen zitten op mijn eigen zolderkamertje nog. En toen heb ik dus gesolliciteerd op een baan. Tekenleraar op het Blarenjacob College.
Oh ja. Ja, want je bent 5 jaar...
Ja.
Ben je docent geweest? En welke lessen gaf je?
Nee, maar wil je ook nog weten hoe ik daar gekomen ben?
Ja, natuurlijk.
Dat sollicitatiegesprek.
Ja, vind ik graag. Ja, laat gaan.
Dat was... Dan moet je je voorstellen, je hebt 4 jaar in Amsterdam gezeten. Die Limburgse taal ben je helemaal kwijt. Je moet helemaal Amsterdams praten. Helemaal Amsterdam. Weet je, met zo'n zwaar dialect, een beetje Joods dialect. Dat erbij. En... Dus ik werd uitgenodigd voor een gesprek. Voor tekenleraar. En ik moest bij meneer Jette komen. En meneer Jette was de rector van Blarenjacob College. Een hele mooie man. En die liep heel recht. En die had een uitstraling. Een erudite man. En die keek je altijd heel beheerst en netjes. Ja, hoe zeg je dat? Niet van een bepaalde hoek. Nee, hij keek je gewoon aan. En die zei van, meneer Reinders, gaat u daar zitten?
Uh-huh.
Allemaal heel beheerst. U heeft gestudeerd, dat en dat en dat en dat. Zeg, ja, heb ik ook gedaan. U zegt dat u ook op de katholieke leergangen heeft gestudeerd, de lerarenopleiding. Maar dat klopt niet. U heeft wel op die lerarenopleiding gezeten daar, maar dit was niet de opleiding van docent.
Oh, ja.
Dus met uw opleiding bent u eigenlijk niet bevoegd. Maar met de eerste 2 jaar met die opleiding van de Rijksacademie kunnen we wel 2 jaar kunnen doen. De eerste en de tweede klas van het Blarenjacob College. En misschien een keer een uitzondering voor de derde klas. Kunnen we wel doen.
Oh, bij een eind op weg.
En het was een extreem raar gesprek. Want ik had natuurlijk nog die vlegelachtige mentaliteit van knokken. Want je moet je plek veroveren, hè, ja, in je klas. Dus ik dacht dat hier ook. Dus ik ging met die mentaliteit ging ook naar meneer Jette toe. Dus ik was een vrij gevochten jongen. En ik zei tegen meneer Jette, hoe is het leven eigenlijk hier in Venlo? Waar zijn eigenlijk je leuke kroegen waar je kunt dansen? En waar vind je hier die lekkere wijven allemaal? Dat zei ik tegen die man.
Dat was wel een beetje veel van hem.
En die keek mij zo aan. Dat is wat bedoeld. Ja, dat flapte ik er zo uit. Want je was gewend in Amsterdam de waarheid op je tong te hebben.
Precies.
En dat deed ik onbewust daar ook.
Ja. Maar je werd wel aangenomen.
En ik werd aangenomen. Hij zei op het eind van het gesprek, meneer Reinders, we hebben een hartstikke leuk gesprek gehad. En toen dacht ik, nou word ik afgewezen. Dat dacht ik. Nee, dat zei hij niet. Meneer Reinders, we hebben een hartstikke leuk gesprek gehad. En u bent aangenomen. Ik zei, ergens wilde ik dat helemaal niet meer.
Waarom niet?
Huh? Of ergens ook zo wel, maar van de ene kant dacht, nou word ik docent, ja, maar geen kunstenaar.
Ja, dat is waar.
Dus ik zat in dubio.
Dat begrijp ik al, ja.
Maar ik zat toch wel met een vraag. Ik ben de enige kandidaat, bleek het. Ik was de enige kandidaat die ze opgeroepen hadden voor een sollicitatiegesprek. En ik snapte er niets van. Maar er zat, en dan komen we een heel andere wereld, van de horoscopie en dergelijke,
ja,
sterrenkunde. Maar er zat ook een andere docent, Toon van de Ven. En die was beroemd hier in de hele regio.
Bekende naam, ja.
Die kon je horoscoop trekken.
Oh.
Dus die is mijn horoscoop gaan trekken. En die heeft toen tegen meneer Jetten gezegd, die man moet je nemen. Dat is een goeie. Daarbij heeft hij ook nog gestudeerd op de academie waar ik ook gestudeerd heb. Die moet je nemen. En de rest moet je niet nemen. Dat is de beste.
Ja. En zo kwam hij ook.
Nou, snap ik het hele verhaal. Dat ik van alles heb uitgeflapt. En dat vond hij helemaal niet erg.
Bijzonder.
Ja.
Hey Hans, dat heb je 5 jaar volgehouden.
4 jaar.
Of 4 jaar, ik overdrijf alweer.
Ik ben iets eerder...
En toen wilde je weer kunstenaar worden.
Ja, want dat was net in de overgang. Ik wilde eigenlijk niet langer meer. Want ik vond er zoveel spanning in de klas ontstaan. Dat was in die overgang dat kinderen eigen baas begonnen te worden in de klas. En toen heb ik mij regelmatig uitgesproken van, ja, wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? Ben ik hier politieagent aan het spelen?
Mm-hmm.
Of wil ik jullie tekenles geven? En die tekenles, dat vonden ze prachtig, want ik zorgde voor veel verhalen.
Ja.
Dus de kinderen van 12, 13, 14 jaar, dat was in die periode dat ze droomden over kastelen en over vechten. Dus ik ging allerlei verhalen voorlezen. En zei, nou, ik ga een verhaal lezen en dan moeten jullie er een tekening van maken.
Oh, geweldig.
Luisteren naar wat ik zeg. En terwijl ik aan het vertellen ben, denk je alvast na en schrijf je eventueel op wat je op die tekening allemaal zou willen hebben.
Bijzonder.
Dus dan gaan ze zich voorbereiden en een plan maken. En daarna maken ze die tekening of 1 of 2 lessen maken ze dat af.
Ja.
En dat deed ik heel vaak. Dus het was niet natekenen wat ik vroeger gedaan had. Er werd een groot bord opgehangen op school. En nee, ik zei bijvoorbeeld, we gaan nou een opdracht uitvoeren van, wat kun je allemaal eten? Wat kun je nou allemaal eten? En wat denk je wat je allemaal in je maag hebt? Teken dat eens voordat het in je mond is gekomen.
Bijzonder.
Allemaal dat soort hele andere vragen.
Hele andere benaderingen.
Hele andere benaderingen.
Mm. Ja, mooi.
En luisteren naar muziek.
Oh.
Ik deed ook muziek draaien. En dan vertelde ik over die muziek. En dan moest je een tekening maken over muziek.
Oh, geweldig. Je maakt het veel, veel levendiger. Veel,
ja, ja.
Veel toegankelijker voor mensen.
Ja, ze vonden het geweldig.
Ja, tuurlijk.
Er was er eentje, die heeft nou een bekend verzekeringsbureau, Jan Belerik. en die kon geen bal van tekenen. Ik ben zijn naam ook weer even kwijt. Dat is al zo lang
geleden. Nee, hoeft ook niet.
En die kon geen bal van tekenen. En dat wist ik. Maar toch kregen ze allemaal dezelfde opdracht. En hij komt met zijn opdracht, komt hij. En dan laat hij me het zien. Ik zeg, wat moet ik hier nou van denken? Wat moet ik hier nou van denken? Wat je daar... Ja, meneer, ik heb het geprobeerd, maar het lukte niet. En ik laat het aan die klas zien. Zeg, jongens, wat vinden jullie ervan? Heeft hij zich voldaan aan de opdracht? Nee, meneer. Dat lijkt nergens op. En die kreeg nog een hartstikke rode kop. 13 jaar.
Ja.
En maar die was zo geprikkeld. En ik zag aan die tekening, daar heeft hij uren op gezeten. Heeft hij uren op gezeten, maar hij kan er echt niks van. Dus ik zeg tegen hem, je hebt er wel lang op gezeten, hè? Ja, meneer, ontzettend lang. Weet je, ik vind het een geweldige tekening. Ik vind het een geweldige tekening. Heel anders wat gevraagd werd, maar zo anders dat ik het moet waarderen met een 8.
Wel leuk. Ja, vraag dat, ik. Nee.
Hey, maar nou ga ik je meenemen. Ja. Toch gaan we terug naar jouw beeldhouwer.
Ja.
Kijk, elke kunstenaar, elke beeldhouwer,
ja,
die heeft een eigen signatuur. En nou wil ik het nou met jou over hebben. Waar herken ik jouw beelden aan? Wat is jouw signatuur in jouw beelden? Of hoe ben je gekomen tot uiteindelijk een eigen signatuur in je beelden? Dat is natuurlijk ook een proces geweest.
Ja, Kijk, daar, dat heeft te maken, daar gaan dan 10 jaren aan voorbij. Je reist veel. Ik zat veel in Italië. Ik deed mee aan allerlei symposia, links en rechts in de wereld, voor het meeste hier in Europa. Maar ondertussen zat je ook na te denken, wat wil jij eigenlijk als beeldhouwer? Mm-hmm. Ik wil niet in brons werken, ik wil in steen.
En waarom?
En dat had waarschijnlijk met het handwerk te maken van mijn pa.
Oh, ja.
Onbewust.
Oh ja.
Ja. Met me. En wat mij opviel, dat heel veel beelden die ik tot in de begin van de 70, misschien eind 70 jaren gezien had, die waren allemaal verticaal gericht. Allemaal de lucht in. Alles moest op een sokkel.
Ja.
Mm-hmm. Alles moest verheven worden van de wereld. Net als een klooster of een belangrijk gebouw, daar moet je omhoog komen. Dat moet zich losmaken van de wereld. Dat moet zich verheffen. Nou, die beelden dus ook. En daar had ik eigenlijk vragen over voor mijzelf. Ik wil eigenlijk horizontale beelden maken. En dat is eigenlijk ontstaan met mijn eerste beeld voor Venlo Zuid. Het beruchte of beroemde Thijs Stroeke beeld. De Januskop. Daar is dat eigenlijk ontstaan. Toen had ik daar golvende lijnen in dat beeld. Dat kunnen we zien.
Oh, ja.
Van die berg. En toen had ik die beelden los. Die lagen daar zo.
Ja.
Die lagen daar. En ik dacht, hey, dat is horizontaal. Eigenlijk is het ook spannend om horizontale beelden te maken. Die niet de lucht ingaan. Die hebben ook geen sokkel nodig.
Ja.
En dat is ook horizontaal. Dat is Nederlands.
Klopt.
Alles is plat. En toen ben ik daarover nagedacht om dat soort werk te maken. Horizontaal werk. Gewoon plat. Golvende lijnen.
En daarmee onderscheidde je het tevens ook. Omdat de rest allemaal...
Enorm. Dat was meteen een knaller.
Ja.
Ja.
Hey, maar die keuze, kom ik even terug op dat steen en niet dat brons.
Ja.
Heeft dat monotone hakken, heeft dat ook iets meditatiefs in zich?
Zeker. Zeker.
Je geeft energie af, maar het beeld geeft die energie ook weer terug op een bepaalde manier.
Juist. En je krijgt een soort innerlijke rust, een innerlijke balans.
Mm-hmm.
En die innerlijke balans zorgt ervoor dat je dat uren kunt volhouden. En dan vergeet je alles om je heen. Je vergeet te eten, je vergeet te drinken. Waar je mee bezig bent, dat is eigenlijk zen.
Ja,
dat is een soort...
Helemaal in dat spel van...
In dat spel van...
Dan
ben je helemaal in trance. En dan vergeet je de hele wereld om je heen.
Mm-hmm. Maar dan kom ik bij dat zen terug.
Ja.
En dan ga ik een bruggetje maken naar Japan.
Ja.
Want uiteindelijk ben je ook naar Japan gegaan. En daar heb je een enorme passie voor opgebouwd en ontwikkeld.
Ja.
Ik ben ook allerlei dingen over gaan verzamelen over Japanse cultuur. Daar gaan we het straks nog even over hebben.
Ja.
Maar hoe kwam jij in dat tijd in Japan terecht? En wat heeft dat beeldhouden daar op die locatie in Japan, of die locaties in Japan, wat heeft dat jou gebracht? En wat heeft het mede mogen ontwikkelen jou als beeldhouwer?
Dan moet je een beetje iets weten van die voorgeschiedenis. Hè? Doordat ik... zo links en rechts in Europa meedeed aan een symposia.
Ja.
En symposia houdt dan in dat je een aantal weken of een maand op een bepaalde plek zit.
Mm-hmm.
Je maakt dan een ontwerpje, je bent uitgenodigd. Je krijgt daar wat geld voor. En je bent dan uitgenodigd en dan zit je daar. En dan kap je dat beeld en dat gaat dan naar de gemeenschap. Dat komt daar in een park.
Oh ja.
En dan komen ze er eigenlijk heel goedkoop aan.
Precies.
Wij stinken erin. Maar wij vinden dat leuk, omdat we dat met een aantal mensen doen. En ik heb dat heel wat keren gedaan. En toen kwam ik ook een vriend van mij tegen in Parijs. Leonard Rakita. Eigenlijk iemand die gevlucht was uit Roemenië. En daar werkte ik een aantal keren mee. En toen zegt hij op een bepaald moment zo uit de losse... God, zegt hij... zou jij niet eens een keer naar Japan willen? Ik zeg, hoe doe je dat?
Mm-hmm.
Ja, zegt hij, dat werk van jou... Ik ken iemand, ik denk dat dat wel aanspreekt. Want het is zo anders. Oh. Ja, ik realiseer me dat helemaal niet. Omdat
je was verbaasd.
Ik was helemaal verbaasd. Oh, zegt hij, hier heb je de adres, stuur gewoon eens wat foto's op. En eens kijken of je daar wat van hoort. Nou, ik heb dat gedaan en ik hoor niks.
hoorde niks.
Ik hoorde niks. En ik zeg tegen mijn vriendin, waar zullen we dit jaar op vakantie gaan? Even later kreeg ik een telefoontje uit Parijs van Leonard. Takeshi, dat was die.
Ja.
Die gaat jou binnenkort bellen.
Zo.
Of hij zegt dat jij niet mee mag doen, of wel.
Dat was spannend.
Ja, en weer een paar dagen, en ik ging helemaal door de grond, man. Ik was van de zenuwen, wat nu?
Heel
aan de andere kant van de wereld.
Ja.
Dus ik zeg tegen Mieke van mijn vriendin, ik zeg, het gaat voorlopig niet door, want er gaat wat anders gebeuren. Maar ik weet niet zeker of het wel gebeurt. Dus, en hij belt me op. Ja, met de cashier. Huh? En dan praten ze eerst voor moshi moshi. Dat is hallo, hallo. Hè? Moshi moshi.
Oh, ja.
Hè? En dan zegt hij, hallo, dit is Takeshi. En, mm-hmm. en dan begon hij het uit te leggen van, heb je zin om naar Japan te komen? Ik zeg, wat is dat dan? Ja, we zijn met een groot project bezig. Dat duurt 2 maanden.
2 maanden, zo.
Een heel groot project. En dat wordt door de overheid gesponsord. Hè? En nog niet alle details vertel. Heb je zin om daar mee te doen? Mm-hmm. Dat gaat dan en dan gebeuren, over een paar weken. Een paar weken en dan moet ik mij al voorbereiden voor Japan. En het ergste was, ik had nog nooit gevlogen.
Oh.
Ik had nog nooit gevlogen.
Maakt het extra spannend.
Ik was zo bang als een rietje. Dat noem je zo'n bang als een rietje. Of zo, nee, zo... Nee, hoe zeg je dat? Niet zo bang.
Nou, in ieder geval heel bang dus.
Ik was heel bang, heel bang. En mijn vriendin, die had mij al heel wat keer geprobeerd mij de lucht in te krijgen. En dan met een zweefvliegtuig, dan met een ballon met een bakje eronder. En dan hier op de hei met een...
zweefvliegtuig.
Ja, of met een helikopter. Van alles had ze geprobeerd om mij de lucht in te krijgen. En dat lukte niet. Ik zeg tegen Mieke, ja, maar ik ga niet vliegen hoor. Ja, maar hoe kom je dan in Japan? Ik ga naar Moskou, dan met de Trans-Siberia Express.
Oh ja.
Dat kan. En dan kom je in Vladivostok, kom ik dan aan. En dan daar nog 2 dagen op de boot. En dan zit ik in Japan. Oh, zegt ze, dan moet je eens gaan tellen hoeveel tijd had je kwijt.
Ja, precies. Juist. Ben je een week onderweg of zo?
Ja, 2,5 week.
2,5 week.
En ook alweer op de terugweg, ook nog 2,5 week. Ja. Goh, dat was echt. Ik ben door de grond gegaan. Oh, ik dacht dat ik een hartaanval kreeg. Ik ging toen in dat vliegtuig. En ik zat helemaal verstijfd in die stoel. En dat ging helemaal hoog. Oh, ik zat helemaal te trillen.
Ja.
En toen ineens, en toen een paar na verloop van tijd ging, was dat vliegtuig in balans.
Mm-hmm.
En toen keek ik heel voorzichtig uit dat raampje zo. Ik kreeg claustrofobie ervan, weet je. Want dan zit je zo hoog. En daar was ik best wel bang voor, hè.
Yeah.
Maar ja, paanhand. Ik dacht, god, het is toch wel spannend daar. Want nou zie ik de hele wereld aan mijn voeten, hè.
Dat is waar.
En dan vlogen wij over Rusland, over Oeral.
Mm-hmm.
Over Siberië. En al die verhalen die ik gelezen had over die rivieren die daar...
Die begonnen ineens te leven.
Nou, ik keek mijn ogen uit en ik was meteen verkocht.
Kijk. Ja, en sinds die tijd durfde je vaker naar Japan.
Ja, ik ben nog ik ben al inmiddels 16 keer geweest.
Want uiteindelijk is het een mag ik zeggen, favoriete land van je geworden.
Het is onvoorstelbaar bijzonder. Het is onvoorstelbaar bijzonder.
Neem ons ons mee. Vertel eens wat over dat bijzondere.
Ja, hoe moet je dat zeggen? Ik wist er eigenlijk op dat moment ook niet zoveel van. Ik ben naar OC van der Grinten gegaan. En ik heb daar met mensen gesproken die hadden contacten met Japan.
Ja.
Die hebben me allemaal boekjes gegeven. Die moest ik lezen, hoe je je moet verhouden met de etiketten en daar. Hoe dat daar allemaal gaat. En dat het allemaal anders is als hier. En voor de rest, zoek het maar uit. Daar kom je wel. Dus toen ik op dat vliegveld uitstapte in Osaka...
Mm-hmm.
Weet je, dat eiland in de zee was net aangelegd. Dat was ook op zich al heel bijzonder. Omdat je langzaam naar beneden gaat... en dan zie je over groene veldjes tussen die flatgebouwen.
Ja.
En dan denk je, god, heeft iemand daar een grasveldje voor het voetballen of zo? Dat dacht ik, hè?
Ja.
Een tuintje. Nee, hoor. Hoe lager dat ik kwam, bleken dat allemaal rijstvelden te zijn. Iedereen had een eigen rijstveldje tussen die flatgebouwen van 100 meter. In Osaka.
Mm.
Maar op het vliegveld was het natuurlijk gewoon in de zee.
Ja.
Nou, en dan kom je op dat vliegveld. Nou, gewoon westers. Niks bijzonders.
Ja.
Niks bijzonders. En toen vertelde ik waar ik naartoe moest. Ja, zegt hij, dan moet je de trein pakken naar Kyoto. En dan de bus.
Mm-hmm.
Dus ik ga naar met de trein ga ik naar... weet het? Of ja, was het de bus? Dat weet ik niet meer precies. Kan ook de bus zijn. Maar ik was 's morgens vroeg om 8 uur, zat ik in de bus.
Ja. Yeah.
Van, en dat is maar 30 of 40 kilometer tussen Osaka en Kyoto. Yeah. Mm-hmm. En wat mij opviel, dat die mensen allemaal in één hand aan die dingen hingen.
Yeah.
En nog, gewoon zich nog te slapen.
Gewoon oh, die sliepen gewoon die door in de bus. Door.
Die waren al uren onderweg. Die waren al om 6 uur, 5 uur, 6 uur. Dus die moesten allemaal naar de grote stad.
Mm-hmm.
Nou, en toen kom ik daar in Kyoto. En toen was het heel anders. Want Kyoto is een oude keizerstad.
Yeah.
Met heel veel cultuur. En daar zag je nog heel veel mensen rondlopen met kimono's. In die tijd. Ik praat nou over 1991. Zeker met de oude madammen allemaal. Die liepen nog in kimono. Mannen niet.
Ah, ja.
Mannen hadden, liepen gewoon westers. Maar die vrouwen liepen nog in kimono. En je gaf elkaar ook geen hand. Je zag al die mensen buigen met elkaar en begroeten met elkaar. En dat dacht ik, verrek, dat is precies waar ik gelezen heb.
Mm-hmm.
Nou, en toen moest ik naar een bepaalde plek en moest je in een bus. En die bus bracht mij naar een ander dorpje, ver weg in de binnenlanden. Nou ja, toen ik daar kwam, toen was het helemaal anders.
Ja.
Er stond dan iemand op mij te wachten, was een westerling, een meisje uit Oostenrijk.
Ja.
En die zei van, ben jij Hans Reinders? Ik zei, ja, dat ben ik. Dan kom ik je ophalen, we gaan naar het symposiumplek toe.
Ja, bijzonder.
Ja, nou, en dan kom je in de binnenlanden.
Ja.
Nou.
Ja, hey, en uiteindelijk ben je daar heel vaak geweest.
Ja.
Je hebt er heel veel van verzameld.
Ja.
Je hebt van alles meegebracht.
Ja.
Laat ons eens even door die boeken gaan, waar het, nou, wat het allemaal is en waar het allemaal vandaan komt. Want het is overwegend allemaal, heeft iets van Japan, van de cultuur van Japan.
Heen. Ja, ik ben, doordat ik daar de schoonheid van Japan heb leren ontdekken, mm-hmm. plus ik kreeg voor het symposium kreeg zoveel geld, duurde 2 maanden, dat ik meteen een prent ben gaan kopen.
Och, bijzonder.
Een prent ben gaan kopen. Yeah. Die prent kostte toen 1500 euro, 1500 gulden toen.
Mm-hmm.
En ik dacht, dat is een heleboel geld. Maar ik had toch genoeg geld.
Oh, ja, ja.
Ik kreeg 10.000 euro's. Ik kreeg geloof ik 25.000 gulden kreeg toen voor dat project. Voor 2 maanden.
Zo,
ja, dat was een top kunstproject. Ja. Hè? 10 ja. kunstenaars uit de hele wereld die waren daar.
Oh,
hè?
Ja.
Ja, dat was heel bijzonder.
En daar hoorde jij
bij. Ja, ik hoorde daarbij. Ja.
Dat moet toch wel vereerd voelen of niet dan?
Ja, dat was het zeker.
Ja.
En dat was heel erg luxe. Want je kon overal bellen, gewoon naar huis, dat kostte niks.
Mm-hmm.
En s'avonds was het altijd heel veel sterke drank. Jenever, rum en weet ik wat dan. Want dat hele project, had dat dorp, had daar een overheidssubsidie van gekregen van 1 miljoen.
Oh zo, ja.
Dus dat hele park wat wij daar moesten aanleggen.
Mm-hmm.
Mag ik daar nog iets over vertellen?
Ja, ja, van mij
betreft. Ja, we gaan wel over naar de boeken, hè?
Ja, moeten we. Ja. Iets over die boeken.
Maar over die geesten van die tempels allemaal, die, dat.
Ja.
En, maar dat park op een heilige berg, dat moest dan een beeldenpark worden. Want dat moest toeristen aantrekken. Maar op dat park, daar stonden allemaal tempels. En dan kwam je, en toen kwam je eigenlijk in de wereld van de religie, van de Japanse religie.
Oh ja, natuurlijk.
Van de Shintoïsme.
Mm-hmm.
Want daar wist ik ook niks van. Dus er was een tempel voor je ogen, er was een tempel voor je oren, er was een tempel voor je knieën. En waar 7, 8 tempels waren, die hadden allerlei een eigen onderdeel van je lichaam. Nou, en die moesten allemaal verplaatst worden.
Verplaatst?
Ja. En ik vraag aan Takeshi, hoe kan dat nou als wij daar die beelden moeten plaatsen in dat park? En die tempels staan dan. Ja, zie, die tempels gaan dan weg. Oh, daar wil ik wel bij zijn. Wanneer gaat dat gebeuren? Ja, 's nachts. Zeg, en waarom 's nachts? Ja, je mag die goden niet wakker maken.
Oh, zo. Ja.
Je mag die goden niet wakker maken, want dan verliest die tempel zijn functie.
Ja.
Dus de volgende dag waren al die tempels waren weg.
En ben je gaan kijken 's nachts?
Nee. Ja, en dan kom je langzamerhand in een wereld die zo bijzonder is. Je maakt dan zoveel dingen mee. Want ik zit midden in het volk, hè? Tussen het volk, in het volk. En je zit daar met 9 andere kunstenaars.
Ja, dat is wel heel bijzonder.
En dan maak je zoveel mee. En dan vertel je veel over jouw verhalen van het Westen en hun verhalen over religie en al die dingen die je daar... En dan ontstaat er toch wel een beeld van, dat is wel een bijzonder land.
Ja.
Met heel veel religies. En dat heeft met eten te maken. Kijk, als je ergens ging eten en zei van, vandaag gaan we eten volgens een bepaalde rieten. Koppen houden. Hè. En dan luisteren jullie en kijken jullie op welke manier de kok gaat koken.
Oh ja. Ja.
Hè? Niet zo lomp als hier en maar houden. Nee, dat ging allemaal heel verfijnd met een bepaalde stilte.
Mm-hmm.
En dan hadden ze bepaalde kleren en het waren net allemaal priesters. Ja, dat magisch. Het was magisch. Wow. Ja, en dan word je vanzelf stil.
Ja.
Nou, en op zo'n manier kreeg je zoveel informatie dat ik dacht, hier moet ik meer van weten.
Ja, precies.
En op deze manier ben ik eigenlijk daarin gerold. En ben ik gaan verzamelen, prenten gaan kopen. En ik heb er nog een heleboel. En als je prenten hebt, wil je ook boeken hebben.
Ja.
En nou heb ik, overal als ik ergens in een land kom, of in Polen, of in Kroatië, of in Italië, waar ik ben, dan ga ik meteen naar een antiquariaat en ga ik kijken of ze daar boeken over Japan hebben.
Laat ons door een paar heen wandelen en dan vertel je erbij waar we naar kijken. Want ik moet eerlijk zeggen, veel kan ik er niet van lezen.
Nou, kijk, we hebben hier... Even kijken, deze.
Hey, je hebt ze trouwens allemaal mooi, pagina's, gesigneerd met een papiertje, zodat je het terug makkelijk kunt
vinden. Dit zijn twee boekjes die heb ik gevonden in Kroatië, in het antiquariaat.
Mm-hmm.
Dat is van Masanovo. Dat is een beroemde kunstenaar uit 1770 ongeveer.
En waar gaat dit boekje over?
Dit gaat door Japan om de Japaner. Het is een Duits uitgegeven.
Een Duitse uitgave.
Een Duitse uitgave. Hier is het 1830, maar mm-hmm. ik heb het in de bibliotheek in Leiden, universiteitsbibliotheek, heb ik diezelfde boekjes ook gezien, maar die waren toen ook al in 1820. En wat hier zo bijzonder is, mm-hmm. is dat hier een prent is, een Japanse prent, maar daar hebben ze
een heleboel vrouwen op afgebeeld staan.
Nee, maar dat is een erts.
Oh,
dat is een erts.
Oh,
dat is geen houtsnede. En dat is gekopieerd van een houtsnede. En dit jaar heb ik die houtsnede voor het eerst gezien.
Waar?
In een museum in Fuji, vlakbij Kyoto, Tokio.
Ja.
Ja. Ja. En wat zien we hier? Allemaal hele deftige dames. Klopt. Prachtige kleren aan. En dat is een deel van een... Het zijn twee pagina's, die klap je uit.
Mm-hmm.
En eentje heeft deze voorstelling. Dit zijn voorstellingen van mooie vrouwen die in Yoshiwara werken. Yoshiwara is dus, laten we gewoon op ze zeggen, de hoerenwijk.
Oh.
En als je dan kijkt hoe mooi die vrouwen dan aangekleed zijn...
Dat klopt.
Geeft al meteen aan dat Yoshiwara niet zomaar...
Heel ziek.
Een hoerenwijk, dat zei je niet, concubines waren dat.
Hmm.
En dat waren allemaal meisjes die opgeleid waren.
Oh ja.
In etiketten en regels. En... Daarbij hadden ze ook nog erotiek.
Mm-hmm.
Nou, en hoe mooier je was, hoe duurder jouw klanten waren.
Ja.
En dan eens in de zoveel tijd was er in Yoshiwara, was er dan een modeshow. En er kwamen van heinde en verre kwamen de rijke madame, die kwamen dan met hun dochters naar die hoerenwijk.
Om
dan die vrouwen daar te zien, die daar zaten te paraderen, dat waren de top madame.
Mm-hmm.
Met allemaal meisjes stonden om me heen. Die moesten zorgen dat de kleding er niet in de modder in terecht kwam. Als het geregend had. En die moesten dan die vrouwen dan begeleiden. Want die waren dan ook meteen in opleiding. Die waren 12 jaar. En dan werden die naar de roze sector, of de rode roze sector gebracht. In de hoop dat ze
straks ook
voor de ouders konden zorgen.
Ja, ja, heel.
En hier zie je dan zo'n prent uit 1830. En waarom is dat zo bijzonder? Pas in 1860 komen die prenten in Europa pas op de markt.
Ja.
Dus.
En natuurlijk ook nog in een beperkt aantal.
Ja, zeker. En nu is dat helemaal zeldzaam.
Ja.
Ja, want ze zijn heel zeldzaam.
Waar had jij hem gevonden?
Ergens in een stad in Kroatië.
Mm-hmm.
Dus ik ben daarmee naar Galerie Houtij geweest in Leiden.
Ja.
En de eigenaar daarvan, die ken ik heel goed, Chris Ulenbeck. En dat is een topper in de wereld op het gebied van de Japanse prenten. Dat is de meest fantastische, een van de beste van alle in de hele wereld. Dus daar heb ik een hele goede relatie mee. En omdat ik ook regelmatig wat koop. En die vertelt, oh, zegt hij, die print ken ik. Die is dat en dat. Ja, zegt hij, hoe kom je daaraan? Zegt, daar heb ik een informatie. Ja, zegt hij, wat heb je daarvoor betaald? En toen zei ik, voor die twee kleine boekjes, hoe is dat? 7 centimeter breed, 10 centimeter hoog. Ik heb er €350 voor betaald.
Zo.
€350? Dat is goedkoop.
Ja, natuurlijk.
Dan heb je goed onderhandeld. Ik zeg, hoezo? Ja, die zijn heel zeldzaam.
Ik kan me helemaal voorstellen.
Want dit zijn boekjes 30, 40 jaar voor de tijd dat het in Europa komt.
Ja, dat zie je ook aan de
uitvoering. Hans, ik weet dat ze in Japan heel veel respect hebben voor hun oude cultuur.
Ja.
Is er nog wat over van die periode van die concubines? Zijn er nog, worden die nog steeds traditioneel? Zie je dat nog terug in die cultuur?
Nee, Yoshiwara, het woord zegt het al. Het is eigenlijk het korenveld. Dat was het korenveld buiten de stad.
Mm-hmm.
Want in die tijd van de samurais, de top van de samurai, vond dat niks. Erotiek. Die hielden hier niet van. Maar de adviseurs zeiden, doe dat toch. Want dan kunnen we die wereld van de erotiek kunnen we dan in de gaten houden. En dan komt het volgende, dat Yoshiwara werd dan zo beroemd.
Ja.
Daar kwamen echt ongelooflijk veel mensen naartoe. Dat een aantal uitgevers zeiden tegen de kunstenaars, kunnen jullie daar niet een mooie prenten van maken?
Mm-hmm.
Kun je daar niet een mooie prent van maken? Van die vrouwen die daar zo paraderen, met prachtige kleren aan. Kun je daar niet eens wat van maken? Net als een souvenir. Hè? En dat deden ze en dat ging dat steeds verder. Er werden ook erotische prenten van gemaakt. En dat is inmiddels mijn specialiteit. Erotische prenten uit de eind 17e eeuw. Dus 1650, 1700 tot begin van deze eeuw. Vorige eeuw, 1920.
Mm. En dat specialiteit, daar bedoel je mee verzamelen?
Die verzameling. En daar heb ik inmiddels honderden prenten van, ja.
Oh, geweldig.
Ja. Ja, maar er ligt nog meer op tafel.
Ja, er ligt...
Kijk, ik heb hier een heel bijzonder boekje.
Ja.
Deze.
Oh, dat is wel dat heel bijzonder.
Dat ziet er heel verfomfaaid uit.
Ja, want hoe oud is dat?
Nou, dit kun je zeggen, dit is van... 220 jaar oud.
Dat ziet er helemaal belezen uit, ja.
Ja. Ja. Kijk, je moet een achterap ook...
En er staan allemaal tekens in.
Dit zijn gewoon geschreven... Dit is allemaal houtsnee, dus, hè? Allemaal het houten snee.
Maar dit is de Chinese taal? Of
nee, dit is Japans.
Maar wat stelt het precies voor? In principe is het een verhaal wat wij niet kunnen lezen.
Nee, het gaat over de romantiek erotiek.
Oh.
En Utamaro was een van die kunstenaars, net als Hokusai.
Mm-hmm.
En Horonobu en een heleboel andere kunstenaars. Dat waren topkunstenaars. En die konden heel goed tekenen. En die kregen de opdracht van, kun jij niet eens wat prenten maken? En in eerste instantie moesten ze stillevens maken of andere dingetjes. Totdat ze lieten zien dat ze ook mooie vrouwen konden tekenen. En dat werd veel erg. Kun je dan ook naakte vrouwen tekenen en zo? Kun je ook standjes tekenen? En in Japan is alles open en bloot. Dus, want dit zijn namelijk boekjes voor de elite.
Oh, op die manier.
Dit is niet voor het gewone volk. Want... Kijk, een prent in die tijd, wat nu 3.000-4.000 euro kost, kostte toen niet meer dan een kopje rijst.
Mm.
In die tijd.
Oh ja.
Het kost niet meer dan een kopje rijst. Dus iedereen kon een kopje rijst wel betalen. En zo'n prent natuurlijk ook. En dan, als je dan zo'n mooie prent zag in die rode wijk, dan nam je zo'n prent mee naar huis als vertegenwoordiger. Want je had je vrouw natuurlijk een tijd niet gezien.
Ja.
En ik dacht, ik ga mijn vrouw verrassen.
Oh,
maar hoe
zo.
Pak ik dat dan aan?
Geweldig.
Nou, dan namen ze zo'n prent. Hè, van wat was die, 25 centimeter hoog?
Ja.
Bij 35. En die vouwden ze dan om. Daar zat er een vouw in. En die vouw, hè, die schoven ze dan, als ze thuis waren, onder hun voeten, onder een kussen.
Ja.
Dus als die vrouw zich daar rustig begaf, en ze lag ze met haar hoofd een beetje te draaien, dan voelde ze gekraakt van papier.
Ja, geweldig.
Huh? Dus dan kun je je voorstellen, wat is dat dan? Dat was gisteren nog niet. Huh?
Ja, precies.
Dus En hij was met zijn vrouw, had hij dus geen romantische avonturen beleefd. Want hij was nu voor een aantal weken was hij daar in Tokio, Edo. Ja. Hè? En toen zag zij dat daar een erotische tekening, een houtsnede op gemaakt. Ja, dat was het.
Stimuleerde wel.
Dat stimuleerde. Toen was het. Ja. Hoe noem je dat? Ja. Toen was het feest.
Prachtig.
Nou, dit is dat. En dit hebben ze dan in boekjesformaat uitgegeven.
Mooi. Wel mooi ook. Die kleuren en die kleding. En...
Ja, fantastisch. Ja. Nou, dit is een hele vroege. Waarom weet ik dat? Als je dat allemaal gaat bestuderen. Blauw was toen nog niet in de mode. Dus de deze prenten zijn allemaal voor 1880, 1890. Oh, 1780, 1790. Er was nog geen blauw.
Er is inderdaad totaal geen blauw in toegepast, nee.
Dit zie je.
Ja.
Dat is heel bijzonder. Nou ja, de buitenkant is niet van blauw.
We gaan er nog eentje uithalen.
Ja.
Welke, want we hebben er hier een stuk of 10. Welke wil je nog... bij welke heb je nog een mooi verhaal? Dat is ook zo oude. Wat is dat dan?
Dit is ook een hele beroemde Horonobu. Ik weet niet of hier
inmiddels
wat
ligt de tafel vol. Ik beschrijf maar even de situatie in de studio.
We hebben Sint-Nicolaasavond. Ja. En dan in Japan. Met allemaal boekjes en prentjes.
Horonobu, dat was ook een zoon van een samurai uit de bovenlaag. Die zat uit de regering. En sommige van die kunstenaars, die mochten niet meer hun naam op die prent zetten, want dan konden ze gearresteerd worden.
Oh.
Maar hij, omdat hij tot de elitaire kring behoorde, was heel brutaal. Die zette gewoon zijn naam eronder, want hij werd toch niet gearresteerd.
Oh, zo, ja.
Hij werd toch niet gearresteerd. Totdat ze een paar maanden werd het te veel. En kijk, dit is toevallig een braaf boekje. Dit vertelt iets over het landschap van Japan. Zoals het 250 jaar.
Het lijken complete verhalen, zo'n boekje.
Ja, en zo zijn met Hokusai komen we langzaam op die manga's.
Ja.
Dan komen we langzaam in de periode van de beroemde golf van Kanazawa. Weet je die golf met die boot? Die golf, die prent ook dezelfde maat, 25 bij 35. Een houtsnede, die prent, als je een hele goeie hebt, kost 3,5 miljoen.
Zo.
Geweldig. Afgelopen jaar heb ik er eentje gezien in Leiden. En er was iemand uit Nederland. Die had daar een prent hangen van 1 miljoen. Want die prenten, als die gemaakt werden, wisten ze niet of het goed zou lopen. Dan werden er 50 gedrukt.
Mm-hmm.
En dan moest je daar een snijer hebben, de houtsnijer. Dan moest je de prentmaker, de kleuren, de pigmentmaker en dergelijke. En dan was je met 4, 5 man... was je 1 prent aan het maken. Nou, en als dat liep, dan moest er weer een nieuwe serie gemaakt worden. En dan was die kleur net weer iets anders. En zo heb je wel 100 verschillende kleurprenten van die beroemde golf. Ja.
Maar dit wat we hier naar kijken, moet toch ook een enorme waarde hebben. Ik bedoel, het zijn allemaal minimaal 1800. Ja, het is allemaal 1800.
Ja, zeker.
Het zijn bijzondere boeken.
Deze is van 1700 en nog wat.
Ja, waar er maar een paar exemplaren van meestal zijn.
Ja, wat ik net liet zien, dit simpele boekje kost 3000 euro.
Ik wou net zeggen maar het is wel...
Maar ik heb natuurlijk hele kostbare dingen.
Ja.
Dus die heb ik dan niet allemaal thuis. Ik ben wel gek.
Ja. Wat vind je voor jezelf? Wat is het mooiste wat je over Japan bezit? Waar je trots op bent dat je dat hebt bereikt of gevonden?
Nou, dat is het boek. Dat boek. Ik heb dat niet meegenomen. Daar krijg ik nog steeds kippenvel van.
Ja, vertel.
Voor een aantal jaar geleden, in 2015 of 2014... ben ik op de vlooienmarkt in Leiden, de Japanmarkt. Die is heel bijzonder. Die wordt met het jaar drukker en groter. Want daar vind je nog heel veel originele.
Mm-hmm.
Toen een keer sta ik bij zo'n stand en ik zie daar links van mij een student in een boek kijken, zoiets als iets dik als dit. En ik zie zo, godverdomme, er staan maar erotische prenten in. En ondertussen keek hij zo rond. Ik zeg, mag ik het ook even zien van jou, dat boek? En hij geeft mij dat. En ik zeg meteen tegen de juffrouw, dat koop ik. Wat kost dat? 300 euro. Ik zeg, dat koop ik. Dat koop ik en neem dat mee naar huis. En ik blader dat. Staan er tientallen prenten in met allerhande standjes.
Geweldig. Ja.
Maar ik ben er niet klaar. En toen moet ik gaan uitzoeken wie heeft dat gemaakt. En toen bleken daar aan de achterkant allemaal papiertjes met teksten en namen op te zijn. Maar niet van de kunstenaar die had het gemaakt. Dus die galerie had het op de markt gezet met de bedoeling, dat is niet zoveel waard, want dat heeft een andere naam. Mm-hmm. En ik kom erachteraan, ik heb een half jaar research gedaan en ik vind dat. Dus ik ga weer terug naar Japan. Ik laat een aantal dingen zien. En het blijkt dus net in 2015 een grote tentoonstelling te zijn van voor het allereerst in Japan sinds 1860 een tentoonstelling over erotische prenten. En mijn boek zit daar, ligt daar.
Zo. Dat is heel bijzonder.
En toen bleek dus in die 2 maanden of 3 maanden tijd dat er 230.000 mensen die tentoonstelling bezocht hebben.
Zo.
Het was elke dag duizenden mensen die prenten wilden zien. Maar dat was nooit voorgekomen.
Ja.
En ik vond er van allerhande dingen. Toen ben ik verder gaan kijken. Toen vond ik op een bepaald moment, op een Amerikaanse galerie, werd dat boek aangeboden. 2 galeries. Eentje vroeg er $25.000 voor.
Zo.
En een ander vroeg er $15.000 voor.
Mm-hmm.
Toen ben ik teruggegaan naar die galerie, naar Leiden.
Ja.
En toen zei Chris, ja, zegt hij, nu weet je meteen dat je geen rotsje verkoopt.
Ja, precies.
Maar toen was ik nog niet klaar. Want nou komt het. Waar komt dat boek vandaan? Waar komt dat boek vandaan? Daar stond nog een labeltje in van een antiek zaak in Amsterdam. Van de Spiegelgracht. Die dochter ervan, daar had ik wel eens een prent gekocht. Daar ben ik naartoe gegaan. Dus, och, dat boek is van mijn pa. Dat is van mijn pa. En dat komt uit de collectie van professor van Gulik. Professor van Gulik, ja, wie is dat dan? Ja, professor van Gulik, ken je die niet? Van de keizer van China. Die rechtszaken daar. En die was ambassadeur in Japan, in China, in de 30er jaren. En die verzamelde dit allemaal. Dat komt uit zijn collectie.
Zo. En daarmee moeten we er helaas een einde aan brouwen.
Ja, we kunnen nog heel lang doorgaan natuurlijk.
Ja.
En we hadden nog kunnen gaan hebben over van Hans, hoe lang denk je nog door te gaan? Maar dat hoef ik niet te vragen, want ik weet dat je doorgaat tot je erbij neervalt. Want zonder beeldhouden is er geen roeping meer en is alles is loos.
Nee, mijn klooster ga ik een beetje opknappen. Ja, ik heb er een Japanse tuin.
Precies.
En daar ga ik waarschijnlijk een soort museum maken. Door. En,
hey Hans, wij waren heel... je hebt ons heel gastvrij in je eigen huis ontvangen.
Ja, mooi.
Wat niet meer een huis, het is eigenlijk een museum.
Ja.
En het is een atelier, het is eigenlijk heel veel in dat voormalige klooster. En wij waren vandaag heel erg verheugd jouw gast hier te mogen zijn. We hebben en je lippen gekluisterd. We hebben geluisterd naar jouw mooie verhalen over Japan en over de boeken. Het is wel radio, maar ik denk dat heel veel mensen dat... je hebt ons een beetje meegenomen in de cultuur van Japan en wat daar speciaal is. En ik ben daar ook erg door gefascineerd geraakt. En
ja.
Ik ga me daar ook eens wat meer in verdiepen. Hans, mag ik jou danken? En Bert heeft altijd nog het slotwoord hierover.
Ja.
Want Bert, zeg het maar.
Ja, maar Peter kan het net zo goed vertellen. Maar het mooie wat wij... wij laten niks verloren gaan.
Nee.
Wij waarderen zeer dat je hier geweest bent.
Ja, ja.
Wij gaan een foto maken en dan kom jij bij ons in de Hall of Fame.
Oh.
Want in het Huis van Verhalen hebben wij een speciale ruimte.
Oh.
Waar al onze gasten voor eeuwig zullen blijven hangen.
Oh,
dus je blijft altijd leven.
En over honderden jaren zullen de mensen zich afvragen, wie zijn die bijzondere mensen geweest die daar op de podcast zijn geweest?
Ja. En wat zullen die verteld hebben?
Oh, dat vind ik wel leuk.
Heel erg bedankt, hè.
Dankjewel.
Dankjewel.